Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geloof zij God met diepst ontzag ook voor zijn gunstbewijzen van vandaag. Gemeente, we zingen Psalm 68, daarvan het 10e vers. In een dankdienst is het goed om geconfronteerd te worden met de wet als leefregel der dankbaarheid. We zingen daarna Psalm 103, vers 2 en vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het dienst uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: Het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is een enig Heere, en gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, we lezen nu het laatste deel van het avondmaalsformulier, waarna we de Heere bidden om zijn zegen. Geliefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezaam zijn naam met dankzegging prijzen. En een ieder spreekt in zijn hart, loof de Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien we met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van u aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Laat ons bidden. Gezegend zijt gij, God en Vader van ons Heer Jezus Christus, u de Vader der Heerlijkheid, u die ons gezegend hebt met alle geestelijke zegen. Heere, wat was u goed vandaag. Heere, wij verdienden het niet. Maar u kwam met uw liefde. U kwam met uw genade om ons te voeden. Op onze reis door de woestijn van het leven. En Heere, het was in de morgenstond van deze dag, als zoveel eeuwen geleden in Israël, toen het manna daar lag, hemelsbrood. En dat was dan nog maar hemelsbrood met een kleine letter. Maar u, Heer Jezus Christus, u bent neergekomen als het hemelse brood met een hoofdletter, waarin we leven hebben. Hier buiten u is geen leven, in u hebben we eeuwig leven. Heer, hoe bijzonder om daarvan te mogen eten en te mogen drinken van de wijn die heen wijst naar dat vergoten bloed van u, dat spreekt van vergevende liefde, van verzoening. Ach, Heere, nadat we met God verzoend zijn, wat een machtige woorden. En Heere, geef dat we mogen vast mogen geloven dat dat voor ons geldt en dat we vanuit dat geloof leven. Heere, en dat geeft toch vrede. En dat ziet heen over het tijdelijke. En dan weten we, het beste komt nog. Eenmaal, als u alles nieuw maakt, als u ons opneemt in uw heerlijkheid. Heere, hebben we altijd bij u mogen zijn. Heere, wij bidden, wilt u uw rijke zegen gebieden over datgene wat vanmorgen ontvangen mocht worden. Heer, en dan bidden we in deze dienst ook voor degene die niet aan konden gaan. En u weet de reden. Ach, Heer, het kan soms zo ingewikkeld zijn. Heer, we kunnen zo aangevochten worden. Er kunnen drempels zijn. Heer, er kan een kloof zijn tussen ons en tussen u. En het kan ook zijn, Heer, dat we nog nooit ons hart kwijtgeraakt zijn aan u. En dat we nog in ons geestelijk zondegraf verkeren. Ach, Heer, doe ons dan ontwaken. En opstaan uit dat graf. Om in een nieuw, godzalig leven met u te leven. Heere, wij bidden, wees vanavond in een dienst van nabetrachting op en dankzegging voor het avondmaal opnieuw in ons midden. Maak alles wel, Heere, in de verkondiging van uw woord, maar Heer, in alles wat plaatsvindt. Heere, mag alles zijn tot lof en eer van u, opdat het daarop mag uitlopen, want u bent het zo eeuwig waard. Heer, en dan bidden we. Mag uw dienaar vanavond uw mond zijn, om goed te spreken van u en u aan te prijzen. Heer, want, ach, in u ligt de zaligheid, het eeuwige leven. Heer, wilt u zijn met allen die verder ook een taak in deze dienst hebben vanuit het bestuur. Heer, en ook als we mogen zingen en de lofzangen begeleid worden, geef dan onze broeder ook wat hij daarin nodig heeft. Heer, en dat bidden we ook voor de koster. En dat bidden we ook voor de bediening van de apparatuur. We bidden voor uw gemeente thuis. Ach, Heer, wilt u ook daar uw zegen bereiden, opdat we daar ook werkelijk stil worden voor u. En uw tegenwoordigheid er ook duidelijk ervaren mag worden. Heere, werk door, u bent niet aan tijd of plaats gebonden. Wij bidden, vergeef genadig al onze zonden. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Maak het goed, om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u opnieuw uit de brief aan de Efeziërs, het eerste hoofdstuk. En we lezen vanavond het vervolg, vers 15, vanaf vers 15 van hoofdstuk 1. En dan lezen we door tot en met vers 10 van hoofdstuk 2. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling van degene die alles in allen vervult. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood werd door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht van de lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekstwoorden voor de preek vindt u in Efeze 1, vers 17 tot en met 20. Opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geeft de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij ter heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezingen. Ik kan me voorstellen dat u, ja, om dit zo even te horen, denkt van oei, dat wordt echt een moeilijke preek. Ik hoop het zo eenvoudig mogelijk te brengen. Ik heb voor alle duidelijkheid al wel even een heel klein schetsje gegeven bij de vragen voor een stukje houvast. We zetten als thema boven de preek de geest van wijsheid en openbaring nodig om Christus dieper te leren kennen. Ze hebben de geest van wijsheid en openbaring voor nodig. Maar we gaan eerst ook nog onze gaven geven. En ik heb ook nog een paar afkondigingen voor u wat de diensten voor zondag 26 juni Deo Volente betreft. 10 uur dominee J. Blom en 6:30 s'avonds proponent P. van der Schee uit Hoevelaken. En wat de collecte betreft in deze dienst, eerste collecte voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Heren zegenen u en uw gaven. En als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 84 vers 3 en vers 4 over het voortgaan van kracht, totdat. 84, 3 en 4. Thank you. Gemeente, we zingen na de preek, psalm 119, daarvan het derde vers, of schonk gij mij de hulp van uw geest. Gemeente, wat is de Heere goed? Jongelui, we hebben tijdens die kampdagen stilgestaan bij de geestelijke wapenrusting. Eén ding wat de Heere geeft, nou ja, één ding, dat zijn er al heel veel, om ons, ja, de strijd te laten strijden, die geestelijke strijd die nodig is, vooral ook in onze tijd. Maar, ik zei vorige week al, daar gaat een heleboel aan vooraf. En ja, dat begint al in de eeuwigheid. Zijn verkiezende liefde. En hij heeft dat in de tijd ook waar gemaakt. Hij heeft zijn belofte gegeven. En hij heeft zijn belofte heerlijk vervuld. Want in het hart van de wereldgeschiedenis, daar stond het kruis. En dan gaat het over het bloed van Christus. Daar hebben we vanmorgen bij stilgestaan. Dat bloed dat verlost uit de slavernij van de zonde. Dat reinigt. En de beker der dankzegging mocht doorgegeven worden en er mocht van genomen worden. En de Heere, ja, die dan ook mensen, zondaren, aanneemt tot zijn kind. Mensen die hoorden bij Satan en hij haalde ze weg. Hij reinigde ze en nam ze aan tot zijn kind en laat ze delen in zijn erfenis, alle gaven van het kindschap. En zo zijn er nog veel meer gaven. De Efezebrief gaat ook in op de verzegeling met de Heilige Geest en op nog veel meer andere gaven. En vanavond gaat het vooral over de gaven van de geest van wijsheid en de geest van openbaring. Om te weten staat er dan achter. En om sterk te staan in het geloof. Je ziet, het is zo een voorbereiding naar de geestelijke wapenrusting. Geestelijk sterk te zijn. Sterk zijn, jongens en meisjes, ach dat we je afvroegen. Als je sterk bent, dan hoor je erbij, hè. En in de klas ook dan. Dan ben je heel snel een beetje leider. Als je maar sterk bent. Maar, weet je, wat nog veel belangrijker is dan dat je lichamelijk sterk bent, dat je geestelijk sterk bent. Dat je niet een held bent wat je lichaamskracht alleen maar betreft, ook daarmee kun je een held zijn, maar dat je een geloofsheld bent. En dat de geloofskracht er eigenlijk zomaar van uitstraalt. Dat je sterk bent in de Heere en zijn kracht. Er zit wel een gevaar aan. Het is heel mooi als mensen geloofshelden zijn en er heel veel van uitstraalt en van afstraalt en dat ze een identificatiefiguur zijn voor anderen. Maar er kan ook een gevaar aan zitten en in bepaalde kringen gebeurt dat soms heel snel, dat zulke mensen op een voetstuk gezet worden en ja, dat is niet goed. Want ook zij hebben het allemaal alleen maar ontvangen. En er is ook niets uiteindelijk van hen zelf bij. Let maar op vers 19 en 20. Daar gaat het over de grootheid van Gods kracht die doorwerkt in de gelovigen. En de bron ligt in de drie enige God. En het gaat in dit gedeelte heel veel. Dat woord komt iedere keer weer terug. En in het Grieks valt het heel erg op. Het woord kracht. En in het Grieks is dat het woord dynamis. En wij kennen dat vanuit dynamiet. Hè, dat steen zomaar kan verpulveren. Zo sterk. En rond het avondmaal hebben we al een paar keer de link gelegd naar de heilsfeiten. En daar hebben we ook op de bezinningsavond bij stilgestaan. Bekering heeft alles met Golgotha te maken. De afsterving van onze mens heeft ook alles met de begrafenis van Christus te maken. onze oude mens met hem gekruisigd, met hem begraven. En het nieuwe leven, dat nieuwe geestelijke leven, heeft alles met de opstanding van Christus te maken. Ik leef. En gij zult leven. En daar is steeds heel veel kracht mee gepaard gegaan met die heilsfeiten. En Paulus legt in vers 20, en ik ga in vers 20 niet heel uitgebreid in, maar in vers 20 legt Paulus heel sterk de link met de heilsfeiten. Hij noemt dan expliciet Pasen en hemelvaart. Toen is er zoveel goddelijke kracht aanwezig geweest en vrijgekomen. Maar Paulus noemt daar Pasen en hemelvaart, waar heel veel van die goddelijke kracht werkzaam was. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, maar die goddelijke kracht, die was ook al veel eerder werkzaam. Want die goddelijke kracht was ook al heel duidelijk werkzaam in de weg die de Heer Jezus ging. Vooral die laatste 3 jaren, zijn lijdensweg tot op het hout. Wat was daar een kracht werkzaam? Want Christus, Lam Gods, moest het gewicht van de zonde dragen. En van de toren van God. En de vloek die op hem kwam. En de last van de ziekte en het menselijke leed dat Jezus op zich nam. En dat gewicht droeg hij mee. Als Lam Gods. En een lam is een teer dier. En een lam, daar kun je niet zomaar onbeperkt van alles opladen. Een lam is geen pakezel of zo. Maar op de Heer Jezus kwam het allemaal terecht. En onder dat gewicht is hij gestorven. Het is niet voor te stellen wat een last hij heeft meegedragen en wat een kracht ervoor nodig was. Om dat tot op het einde, tot op het hout te dragen. En onder dat gewicht is hij afgedaald tot in de hel. Het is niet voor te stellen wat een liefde daarachter schuil gaat, hè, onverdiend. Maar die krachten, die dynamis, die goddelijke kracht kwam vooral, en vers 20 verwijst daarnaar, in de paasnacht openbaar. Want dan ligt Jezus daar begraven, hè, in dat rotsgraf, daar in die tuin van Jozef van Arimathea, en het is allemaal steen en een grote steen ervoor, en de Heer Jezus is gestorven. Ja, wie komt er uit zo'n graf? Niemand immers. Maar dan breekt de paasnacht aan, en dan komt Gods kracht in al zijn glorie tevoorschijn. En heel de schepping siddert in die nacht van de kracht van God. En gemeente, het is echt onvoorstelbaar hoeveel goddelijke kracht er in die nacht werkzaam was. Kracht die sterk genoeg was om die steen van het graf te verwijderen, maar kracht die ook sterk genoeg was om de dode Jezus op te wekken. Gods kracht, zo sterk dat hij zomaar zijn zoon kon opwekken. En Jezus, die ook God was, die uit eigen kracht opstond ook uit de dood. De Vader wekte hem op en hij stond ook zelf op uit eigen kracht, want, zingen we, hij is God bekleed met macht. En gemeente, dan gaat het in ons tekstgedeelte vooral om de doorwerking van die goddelijke krachten, die dynamis. En dan schrijft Paulus over de doorwerking daarvan aan de gemeente van Efeze. Maar het gaat vanavond natuurlijk niet alleen maar over de Efeziërs. Nee, het gaat vanavond ook vooral over ons. Want over de Efeziërs heen, de Geest heeft het goed gedacht die brief op te nemen in de Bijbel. En daarom is die brief ook aan ons allen geschreven. En dan denk ik aan diegenen die vanmorgen niet aangingen. En toch, wat leeftijd en dergelijke betreft, ja, dat wel zouden kunnen. En dan vraag ik, wat weerhoudt u? Misschien zegt iemand, ja, het is gewoon zo. Ik ben nog geestelijk dood. Ik lig nog in dat zondegraf, onbekeerd. Bedenk één ding. Die goddelijke opstandingskracht, die dynamis, is sterk genoeg om ook dat sterke stenen hart van ons zomaar te verbrijzelen, zomaar te vernieuwen, zomaar week te maken, zodat de Heere erin kan werken, vernieuwend werken en alles, alles anders maken. Vanuit onszelf liggen we allemaal in dat zondegraf. En het kan zomaar zijn dat we het prima vinden. Maar de goddelijke opstandingskracht die in Christus werkzaam was toen hij uit de doden opstond, is sterk genoeg om wie dan ook uit dat zondaarsgraf op te wekken en met hem te laten opstaan. Gemeente de Heere doet niets liever dan van dood, geestelijk levend maken. En daarbij nooit jongens en meisjes te jong voor. De Heere doet het liefst als je al heel jong bent. Hij zegt ook, mijn zoon, geef me je hart. En als je hem nou vroeg zoekt, en dan zul je hem, en dat belooft hij, en dat doet hij, dan zul je hem ook vinden. Velen denken dat, als je de Heer Jezus gevonden hebt en van dood levend gemaakt bent, dat je dan alles hebt en dat je dan een punt kunt zetten, want dan ben je er. Hoe zit dat dan? Ten diepste hebben ze nog gelijk ook. En toch ook weer niet. Aan de ene kant hebben ze gelijk, want ze zullen gered worden. Maar, ternauwernood, wat zegt de eerste Korinthebrief, het derde hoofdstuk, als door vuur. Ternauwernood. Zonder dat hun werken volgen. Die werken kunnen ook niet volgen. Waarom kunnen die werken niet volgen? Die zijn er gewoon niet. Als het daar stopt bij de wedergeboorte en er verder niks komt aan vruchten, ja, dan zullen die vruchten ons ook nooit volgen. Bovendien, wat komt er in ons leven dan terecht van het grootmaken van de Heere? Daartoe heeft de Heere ons toch geschapen, dat we hem zouden eren en prijzen. Bovendien, ja, het kan toch ook niet uitblijven. Als we tot geestelijk leven mogen komen, dan moet er groei komen. Want leven, dat veronderstelt toch ook groei. Een kind wat geboren wordt en wat alleen in gewicht maar achteruit gaat, is niet goed. En als het alleen maar op hetzelfde gewicht blijft, is niet goed. En dan gaan we naar de dokter en noem maar op. Dan weten we wel waar we zijn moeten. Maar in het geestelijke moet er groei zijn en bloei en het vrucht dragen. En gemeente, van hieruit kijkt de apostel naar de christelijke gemeente van Efeze en dan is hij dankbaar. En dan begint hij zijn brief met het bezingen van de onmetelijke genade van Gods rijkdom. En dan prijst hij de Heere voor de gemeente. Mooie, een voorganger die God prijst voor zijn gemeente. Ik weet, en ik heb het meerdere malen gehoord van collega's, dat ze klaagden over hun gemeente. En dat is niet goed. En het kan in bepaalde gemeenten best heel moeilijk zijn. En toch. Wat is het goed om dan toch vooral te zien op de dag van de kleine dingen. De kleine zegeningen die er altijd op de een of andere manier wel zijn. En soms kunnen de zegeningen ook veel zijn. En wat is het rijk om de Heere te danken voor de eigen gemeente. Gemeente, als Paulus de Heere prijst voor de gemeente, dan noemt hij ook al die gaven op die de gemeente mocht ontvangen. En dan begint hij bij de verkiezing en de verlossing door het bloed van Christus, de vergeving van zonden, het kind van God zijn, de verzegeling met de geest, de eeuwige erfenis, al die dingen. Hij noemt het zomaar allemaal op. En dan denk je, wat een rijk begenadigde gemeente. Die gemeente van Efeze, dat was het ook. Zeker. En toch, ja, bidt hij om geestelijke verdieping, of de Heere wil doorwerken in de diepte en in de breedte. Verder. En let er dan eens op hoe de apostel de Heere aanroept in zijn gebed: de God van onze Heere Jezus Christus en de Vader der Heerlijkheid. Mooi, hè? En dat eerste, dat roept al een vraag op. De God van onze Heer Jezus Christus. Gelooft Paulus dan niet dat God de Vader is van de Heer Jezus? Ja, dat gelooft hij wel in, want in vers 3 noemt hij hem inderdaad de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat tweede, de Vader van de Heerlijkheid. En God is één en al heerlijkheid. Één en al doxa. En dat staat zo mooi in het begin van het Johannes-evangelie, dat we in Christus zijn heerlijkheid gezien hebben. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En ja, waar bestaat die heerlijkheid dan vooral uit? Genade en waarheid. En gemeente, dan komen zijn vragen voor de gemeente. Dan gaat hij bidden voor de gemeente van Efeze. En ja, dat gebed mogen ook wij meebidden voor elkaar. En waar bidt hij dan in de eerste plaats om? Om de geest van wijsheid en van openbaring. We kunnen dat samen nemen, maar toch kunnen we het ook een klein beetje scheiden. Het is ook weer niet helemaal hetzelfde. Maar dat is het hoofdgebed van de apostel. Hij bidt: Heere, wilt u die christelijke gemeente van Efeze de geest van wijsheid en van openbaring schenken? Die geest van wijsheid. En dan denk je, ja, maar die Efeziërs, die weten al zoveel. En als je zoveel weldaden mocht ontvangen van de Heer, en als je zelfs mag delen in de verzegeling met de geest, ja, wat wil je dan nog meer? En gemeente, toch kan dat. Dat je heel veel zegeningen van de Heer hebt ontvangen, ook bijvoorbeeld aan het avondmaal, en dat je erachter komt van, ja maar, er zijn nog zoveel dingen die ik eigenlijk helemaal niet weet. En ja, dan hebben we die geest van wijsheid zo nodig. En ja, wie kan dat zeggen? Dat hij alle dingen weet uit de Bijbel. De Bijbel die blijft steeds weer nieuw. En steeds weer komen er nieuwe schatten boven. Dus we hebben allemaal die geest van wijsheid zo nodig. Wat we ook aan geestelijke zegeningen mochten ontvangen. Die geest van wijsheid om in al de waarheid geleid te worden. Maar ook om de geesten te leren onderscheiden. Gemeente, in onze tijd zo belangrijk. Er zijn wat geesten die rond waren. En die gepromoot worden. En onderscheid het allemaal maar eens wat waar is en niet waar is. Of een klein beetje waar is. En daar hebben we de geest echt voor nodig. De geest van wijsheid. En het gaat hier ook over levenswijsheid. Praktische levenswijsheid. Niet alleen geestelijke wijsheid om geesten te kunnen onderscheiden, maar het gaat hier ook gewoon om wijsheid wat het gewone leven betreft. Hoe je moet handelen, welke wegen je moet inslaan, hoe je moet oordelen over bepaalde dingen. En in Efeze, ja, was het een van de vragen was, ja, die gemengde huwelijken. Want er waren nogal wat, en vooral waren dat vrouwen, en dat zie je in de kerkgeschiedenis heel vaak, dat vrouwen in geloof de mannen voorgaan en dat mannen, ja, vaak wel volgen, maar dat de vrouwen er al eerder ontvankelijk voor waren. Dat zie je heel vaak. En dan had je van die gemengde huwelijken. De vrouw was intussen christen geworden en had zich aangesloten bij de christelijke gemeente. En de man was nog heiden. En hoe moet je dan met elkaar omgaan? Dat is natuurlijk heel lastig. En zegt Paulus, ja, maar dan heb je die geest van wijsheid nodig. Op een goede manier daarin met elkaar te kunnen dealen. En ook, ja, hoe je in het huwelijk überhaupt met elkaar omgaat. Want in het heidendom stond de man echt helemaal boven de vrouw. En de vrouw had blindelings te gehoorzamen. Maar als je dan alle twee christen wordt, hoe werkt dat dan? Moet die vrouw dan ook alleen maar gehoorzamen? Hoe zit dat dan, wat die verhoudingen betreft? Nou, daar heb je heel sterk de geest van wijsheid voor nodig. En in het omgaan met slaven, hoe moet je als christen, slavenhouder bijvoorbeeld, omgaan met je slaven? Hele nieuwe vragen waar de christelijke gemeente ineens mee geconfronteerd werd. In onze tijd hebben we natuurlijk weer heel andere vragen. Hè? Hoe moet je omgaan met het hele gendervraagstuk? Hè? Met de hele LHBTI-problematiek en met het voltooid leven-vraagstuk. En ja, hoe moet je je kinderen op een goede manier opvoeden? Dat is nog niet zo eenvoudig hoor. Echt niet. En als je kinderen andere wegen gaan, hoe doe je dat? Ook als ouders? Hoe ga je daarmee om? En als je huwelijk niet meer loopt, nou, daar heb je echt wijsheid voor nodig. Wijsheid van boven. En daarom kunnen we geen van allen zonder die geest van wijsheid. En Jacobus, hij wijst er in zijn brief ook op dat als we wijsheid nodig hebben, we hebben het niet, hè, dat we die wijsheid dan van God moeten begeren en dat de Heer die ook zal geven. Opdat we iets mogen hebben van Stefanus. Van Stefanus staat er zo mooi dat hij ze, dat zijn tegenstanders niet in staat waren de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Dat konden ze niet. Er ging zoveel van hem uit. En hij had zoveel overredingskracht. En men zag als het ware van, ja, maar dat is niet van hemzelf. Daar gaat een andere kracht achter schuil, dat niemand hem tegensprak. En wat hebben we daar nou voor nodig ook? Die geest van wijsheid. Wat geeft die geest ook? En daar gaat de tekst ook op in vers 18. Opdat hij u verlichte ogen van uw verstand geeft. Ja, dat roept natuurlijk een beetje misverstand op. Want dan denk je misschien, jongens en meisjes, van zitten er in je verstand, zitten daar ogen? Nee, die zitten daar niet. Maar het is Bijbels spraakgebruik. De Bijbel heeft het soms over de ogen van het verstand en de ogen van het hart. Maar als het gaat over verlichte ogen van het verstand, dat dan wordt ermee bedoeld dat wij vanuit onszelf zondig zijn en ons verstand ook verduisterd is door de zonde. Zodat we de dingen niet zien zoals ze werkelijk zijn, tot op de kern, niet doorzien tot in hun wezen. En wat hebben we daar nou voor nodig? Dat we verlichte ogen van het verstand krijgen. Ja, dat het verstand door de geest verlicht wordt. Dat we de dingen die van Gods geest zijn, die geestelijk zijn, dat we die leren begrijpen. Dat we die leren verstaan. Dat het eerste, die geest van wijsheid. Dan de geest van openbaring. Nou, het een heeft helemaal met het ander te maken. En toch, ja, is het ergens ook weer een klein beetje anders. De openbaring, jongens en meisjes, openbaring. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Een beetje een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk sluier oplichten. Over dingen ligt soms een sluier. Nou kun je het niet zien, dan kijk je van boven op zo'n kleed of zo, op zo'n sluier, en ja, dan zie je helemaal niet wat eronder zit. Maar openbaren, wat is dat nou? Dat je die sluier een beetje optilt. En dat je eronder kijkt, en als je hem dan nog een stukje verder optilt, dan kijk je ook over de dingen heen die onder die sluier liggen. En ja, dat is natuurlijk helemaal bijzonder. Dan krijg je ineens inzicht en dan krijg je overzicht over de dingen. En ja, dan kun je zo ook maar iets profetisch krijgen. En dan denk ik nog even aan waar we het met Pinksteren over hadden. Handelingen 2 vers 17. Over de uitstorting van de geest. Dat de geest jongeren geeft om te profeteren. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En jongeren die visioenen zullen zien. En ouderen die dromen zullen dromen. En die zullen dingen dromen, ja, die geopenbaard worden. De geest van openbaring, die geeft dat, die geeft de profetie. Die geeft vergezichten over het leven heen. Die geeft ook die ouderen te dromen van Gods vrede in hun eigen leven, maar ook de vrede die eenmaal komt. Gemeente, tot zover dan dat eerste gebed van de apostel. Het gebed om de geest van wijsheid en van openbaring. En dan staat erachter, opdat gij moogt weten. Dus die geest van wijsheid en van openbaring, die hebben we nodig om dingen te weten. En wat dan? En dan komen de drie dingen. Wat de hoop van Gods roeping is. En dat we ook steeds meer inzicht krijgen over de heerlijkheid van de erfenis die wacht. En dat we ook inzicht krijgen in de grootte van Gods kracht. Die drie dingen. Nou, de eerste plaats. Dat we weten wat de hoop van Gods roeping is. En dan denk je, Paulus, jij bidt. Om of die Efeziërs iets mogen weten over de hoop van uw roeping. Maar dat weten ze toch. Want ze zijn geroepen door de evangelieprediking. En die roeping, die heeft gehoor gekregen in hun hart. Ze zijn tot geloof gekomen. Ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. En wat wil je nog meer? Als mensen wedergeboren zijn tot een levende hoop. En de apostel, hij noemt ze zijn uitverkoren, ze zijn aangenomen tot kinderen van God, ze zijn verlost door het bloed van Christus, enzovoort, enzovoort. En dan, ja, wedergeboren tot een levende hoop, dan ga je leven uit de hoop, uit de christelijke hoop. En ik heb dat vaker gezegd, bijbelse hoop is geen misschientje. Bij ons, als we het hebben over hopen, kan het vriezen of dooien. Je weet het nooit zeker. Maar de bijbelse hoop, dat is een levende hoop. Een stuk vertrouwen. Van de Heere zegt het. En het zal ook gebeuren. En ja, wat is dat dan mooi. Je mag weten, mag het hopen, mag het weten, geroepen te zijn door de Heer. En dat het mijn deel is, dat ik zijn kind mag zijn, zijn erfgenaam van het eeuwige leven. En Paulus, hij bidt van de Heer, geef dat die Efeziërs daar steeds meer inzicht in mogen krijgen, wat nou de rijkdom is van het leven uit die hoop. Want ze zijn niet zomaar wedergeboren. Nee, ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. Maar doen ze er dan steeds ook uit leven? Want dat wordt steeds ook weer aangevochten. En die hoop, ja, dat kan ook zomaar weer zijn dat er een dag aanbreekt dat je het allemaal niet zo zeker weet. En dat je gaat twijfelen van, zou het echt wel waar zijn? En dan bidt Paulus, ja, maar geef dan dat ze volop mogen leven uit die levende hoop. En als, en daar hebben we vorige week ook over gehoord, hè, van als dat dan zo wordt aangevochten. Dan denk ik nog even aan Romeinen 6, die woorden. Houd het er dan voor. Kolbrug heeft er zo op gehamerd. En hij heeft maar liefst over Romeinen 6, 16 keer gepreekt. Zo belangrijk vond hij dat hoofdstuk. Om als de Heer zijn werk in ons heeft waargemaakt, het er dan ook voor te houden, hoe het ook aangevochten kan worden. Dat het eerste. De hoop van Gods roeping. Dan het tweede, om te weten. De heerlijkheid van de erfenis. Dat je daar meer van weet. Dat je daar meer zicht op krijgt. Hoe groot die erfenis is. En die erfenis. We weten er nog maar zo weinig van. We hebben er eigenlijk maar zo weinig woorden voor. Er staan wel beelden over in de Bijbel. Het wordt wel een klein beetje geopenbaard. Het boek Openbaring ligt zo nu en dan de sluier een beetje op. Hè, over straten van goud en edele metalen en zo. En heel veel mensen voor de troon van God en het Lam. En de gezaligde met de lange witte gewaden en de palmtakken in de handen. En dat er geen traan meer zal zijn. Alle tranen zijn afgewist. En er is geen dood meer. Er is geen rouw meer. Geen verdriet meer. Geen pijn. Geen begraafplaats meer. Geen Satan meer. Al die dingen. Het is allemaal voorbij. De lieflijkheid van het zalig hemelleven. Dat we daar steeds meer zicht op mogen krijgen. Als een blij vooruitzicht. En gemeente, dan dat derde. De grootheid van zijn kracht. Dat is het laatste waar de apostel om bidt, om meer zicht te krijgen op de grootheid van de kracht van God. Avondmaalganger, bent u zich daarvan bewust? Zijn we dat? Steeds weer van de kracht van God. De kracht ook van dat voedsel. Dat werkt door in ons lichaam, in ons leven. Om voor te gaan van kracht tot kracht. Tijden wanneer we zwak zijn. En wanneer er zoveel op ons afkomt. Dan toch te leven uit zijn kracht. En die kracht die moeten we uit hem hebben. En als we mogen weten met Christus te zijn opgestaan in een nieuw leven. Gemeente, dan mogen we delen in zijn opstandingskracht. En dan staat er naar de werking en de sterkte van zijn macht. Ik weet het is een ingewikkelde tekst. Maar het Grieks helpt er eigenlijk een beetje bij. Want het Grieks gebruikt het woord energeia. En dat kennen we. Energie. Het gaat over kracht van God. En over energie die dan werkt. En je moet het je eigenlijk zo voorstellen. Een kind van God is als het goed is aangesloten op Gods krachtcentrale. En vanuit die krachtcentrale komt goddelijke energie naar ons toe. Opdat we daarmee vervuld worden. En dat we zo ook zelf een bron van geestelijke kracht worden. En dat we daarvan ook uitdelen naar anderen. Hoe bijzonder dat de Heer die kracht nog steeds uitzendt. En als we zwak zijn, bid er maar veel om. Die kracht hebben we zo nodig. Vooral in onze tijd, er komt zoveel op ons af. Hoe moeten we staande blijven als rondom ons zoveel mensen de kerk vaarwel zeggen? En ons medewekkend aankijken van, geloof je dat nog? Ga je daar nog naar de kerk? En dan dat schampere lachje. Hoe zouden we staande blijven? Als niet voortdurend ons geloof wordt aangewakkerd van boven. Gemeente, we hebben die kracht nodig om tegen de tijdgeest in te roeien. Hoeveel tegendruk er ook op afkomt. En we hebben die goddelijke energie nodig om te volharden als er verdrukking komt. Je zult maar jaren opgesloten zitten. Je zult maar gemarteld worden omwille van de naam. En we hebben die goddelijke energie ook nodig in tijden van tegenslag, van afbraak, van verdriet en van rouw. Als alles stilstaat en we niet weten hoe we verder moeten. Of als we psychisch zo diep in de put zitten. Gemeente, wat kan het anders gaan dan wij zelf gepland hadden? Gemeente, het mag duidelijk zijn hoe belangrijk die geestelijke, die goddelijke energie is. De strijd van het geloof kan heftig zijn. We hebben de geestelijke wapenrusting nodig, maar we hebben ook die goddelijke energie nodig. Om van kracht tot kracht steeds voort te mogen gaan. En te mogen geloven dat die goddelijke kracht op de jongste dag ook ons zal opwekken uit onze graven. Ja, maar ik ben zo zwak. En de wereld is zo sterk. En Satan is zo sterk. En het vlees werkt soms ook tegen. Gemeente, bedenk één ding. Al die krachten zijn niet opgewassen tegen die goddelijke energie. Die kracht zal zeker overwinnen. Vanuit onszelf kunnen we zwak zijn. Maar vanuit hem, met hem en door hem zullen we meer dan overwinnaars zijn. En eenmaal zullen we het hoofd omhoog mogen steken en de eerkroon mogen dragen. Amen. Gemeente, we zullen danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we uiteraard de zieken gedenken, ook de langdurige zieken. En in het bijzonder willen we bidden voor mevrouw Van Halem, die morgen een darmonderzoek moet ondergaan. En we willen de heren danken met het echtpaar Budding-Doornbos. Zij zijn 17 juni 12,5 jaar getrouwd geweest. Laat ons bidden en danken. Heer, wij danken u van ganser harte voor de dag die u ons zo met elkaar gegeven hebt. Uw naam zij geprezen. En Heere, mogen we u ook danken voor elkaar. Heer, wat is het goed om samen gemeente te zijn. En samen ons te buigen over uw woord. En te buigen ook onder dat woord. En Heere, zo vanuit de gemeenschap der heiligen te zoeken de dingen die boven zijn. Wij danken u voor uw liefde en voor uw trouw. Wij danken u dat u ook vanmorgen uw kinderen kwam voeden en laven aan uw tafel. Heere, en doe ons voortgaan van kracht, totdat we eenmaal voor u verschijnen in Sion en opgenomen zullen worden in heerlijkheid. Heer, wij bidden u om de geest van wijsheid, om ons te onderwijzen en ons te leren wegen die we moeten gaan. Heer, we leven in een tijd waarin zoveel beslissingen van ons gevraagd worden. En geef dat we in al die beslissingen steeds weer u nodig hebben. En Heer, wij danken u voor uw belofte, dat als we wijsheid nodig hebben, we het van u mogen begeren en dat u die ook zult geven. Heere, geef ook dat we de geesten die er zijn leren verstaan. Heere, wij bidden u ook om de geest van openbaring, opdat we ook over de dingen mogen heen zien. Heere, en ook profetisch mogen staan in onze tijd. En Heere, dat we ook mogen dromen van het goede van u. En ook toekomstdromen van de erfenis die wacht. Heere, doe ons leven uit de levende hoop. En doe ons ook steeds meer de rijkdom verstaan van de erfenis die u weggelegd hebt voor al uw kinderen. En Heere, wat hebben we uw kracht nodig? En geef maar dat we aangesloten mogen zijn op die goddelijke, die geestelijke krachtcentrale. En van daaruit uw energie, die geestelijke energie te ontvangen. Om zo ook dat weer te mogen uitdelen naar anderen en van daaruit te leven. Heer, wij bidden u om de doorwerking van woord en sacrament. Wij bidden u om vergeving van wat datgene wat niet goed was. Heer, wij bidden voor de gemeente. We bidden voor een ieder persoonlijk. U kent ons jong en oud. U weet van alle vreugde, alle pijn ook die er kan zijn en ook alle dubbelheid van het leven. Soms kan het een het ander afwisselen. O God, wees ons goed en genadig. Heer, zo bidden we voor de zieken, de langdurig zieken. U kent ze, bij naam ook, die gebonden zijn aan huis of aan de rolstoel of op welke manier dan ook, ook aan het, in het verpleeghuis. O God, wees hen nabij. Heer, wij bidden ook voor degene die na een burn-out soms zo weinig vooruitgang merken. Heer, beeld u uw goddelijke energie ook daartoe geven. Dat we niet alleen geestelijk kracht van u ontvangen, maar ook kracht naar het lichaam. Vernieuwde kracht vanuit u. Heren, wij bidden in het bijzonder voor mevrouw van Halen. Een moeilijk onderzoek. Heren, wij bidden, geef dat duidelijk mag worden waar de oorzaak van de klachten vandaan komt. En dat het allemaal mag meevallen. Heere, omring haar met uw nabijheid, uw trouw, uw bewaring. En we danken u ook voor de rust die u haar schenkt. Heere, maak alles wel. Heere, zo bidden we voor de ouderen. Vooral als het warm is. kan het moeilijk zijn. Geef u ondersteuning. En geef ook maar dat we veel mogen schuilen onder uw vleugels. Heer, wij danken u met het echtpaar Budding Doornbos. 12,5 jaar getrouwd. Heer, wat een kostbaar geschenk, het huwelijk. Als man en vrouw, zo elkaar lief te hebben. Elkaar ontvangen te hebben vanuit uw hand. En Heer, zo samen het leven te mogen leven. En zo ook de kinderzegen te hebben ontvangen van u. En Heer, nu 12,5 jaar getrouwd. Wij danken u voor uw bewaring. Heer, en wij bidden u, gedenken ook verder in hun leven. Heer, ook als het soms ingewikkeld is, u weet overal van. Het is allemaal bij u bekend ook. Beperkingen die er bij Dirk Jan zijn. En Heer, toch ook de hartelijke wens om het goede van u uit te dragen. Heer, om zo ook op een eenvoudige manier te zaaien van het woord, dat goede zaad. Heere, gedenk, geestelijk en lichamelijk. Heere, zo bidden we voor ons land, onze regering, landelijk en lokaal. Heer, we bidden voor de agrariërs, nu ze mogelijk getroffen gaan worden door strenge maatregelen. Heer, wij bidden u, bewaar voor onverantwoord verzet. Heer, geef de regering hierin ook wijsheid om de juiste balans te mogen vinden. Heer, we bidden voor uw schepping. U hebt hem goed gemaakt. Heer, we belijden u onze schuld. Als wij er vaak op een verkeerde manier mee zijn omgegaan. Heer, leer ons om samen daar verantwoord mee om te leren gaan. Het is immers uw schepping. Heer, op een dag als vandaag bidden we ook voor vaders. Heer, wat is het een mooie roeping om vader te zijn. Priester in het gezin. Maar wat is het soms ook een weerbarstige roeping. Heer, er komt zoveel ook op vaders af. Ook wat hun werk betreft. Een huwelijk en de opvoeding van kinderen. Zoveel verantwoordelijkheden. Heer, en in een tijd als de onze. Maar geef daarin wijsheid. Wijsheid van boven. En geef daarin ook die kracht van u. Om dat op een goede manier te zijn. Te doen. En een identificatiefiguur te zijn. Ook voor de kinderen. En geef dat we als vaders. Op u, de hemelse vader, mogen lijken. Heere, gedenk. En dan bidden we ook voor gezinnen die incompleet zijn. Waar lege plaatsen zijn. En wat een dramatiek kan erachter schuilen. U weet ervan. Ontfermt u zich. Heere, zo bidden we voor de vredesbesprekingen. Wij bidden om vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. En mag het zo zijn dat die er komen. En dat die er toe bijdragen. Dat er een einde komt aan dit vreselijke conflict. Dit vreselijke bloedvergieten. Heer, open ogen van leiders. Dat ze de verkeerde beslissingen die genomen worden. Dat ze doorkrijgen. Dat het zo niet langer komt. Kan en onverantwoord is. Heer, wij bidden voor, in het bijzonder voor de Oekraïense bevolking, waar zoveel angst is, ook al die vluchtelingen, ook waar ze opgenomen zijn in Nederlandse gezinnen. Heer, ook dat kan heel veel vragen van de gezinnen. Wilt u ze daarin kracht geven, wijsheid ondersteunen, in alles wat nodig is. Heer, zo bidden we ook voor hen die in armoede leven. Bewaar voor een wereldwijde voedselcrisis. Heer, zo bidden we voor de uitbreiding van uw koninkrijk. In ons eigen land en wereldwijd. Wij bidden voor het werk van zending, van evangelisatie, die zendingsarbeiders waren dan ook. Heere, geef dat, terwijl het soms heel moeilijk is, toch ook zo wereldwijd uw kerk gebouwd mag worden. En Heere, waar het verboden is om als christenen bijeen te komen, geef volharding en gedenk degene die zo'n hoge prijzen voor moeten betalen. Heere, wij bidden voor uw volk Israël. Geef wat nodig is om uw beloften die u geschonken hebt in vervulling te laten gaan. Heere, we hebben nu zoveel te bidden. Er zouden nog zoveel meer dingen genoemd worden. U weet van alle nood, ook van alle geestelijke nood. Heere, wilt u horen en verhoren. Vergeven wat niet goed was. Onze dank aannemen. Met ons gaan, ook de komende week in. En geef dat het woord en het sacrament van vandaag mag doorwerken. En we van daaruit ons leven mogen leven. Hoor en zegen om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 118, vers 1 en vers 14. Laat ieder zeren goedheid loven. En dat zullen we staande doen. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, over jullie en geve u vrede. Amen. Dank u. Dank u wel.